Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk. En als u thuis meeluistert en kijkt, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat dominee L.A. de Butter uit Rijnsburg ons in de middagdienst voor. Vrijdag 13 november treden Johannes, Alexander, Koman en Christine Marianne van Ingen in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in ons kerkgebouw door dominee W.F. van Gent. Deze dienst begint om 3:00. U kunt deze dienst volgen via internet. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de brug. Voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Inzameling van de gaven. Wij vragen u om een gave over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Deze week vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 146, daarvan het eerste. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Wij beleiden ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zetten we dat beleiden ook voort door het zingen van Psalm 104, vers 17. 104, vers 17. En dat na het doen van beleidenis. Daarna is de schriftlezing uit Matteüs 11, de versen 20 tot en met 30. Matteüs 11, vers 20 tot en met 30, de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 104, vers 17 en het doen van belijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou tot een huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
De tekstwoorden voor de preek, vers 25 en 26. En daarin zullen wij horen hoe Jezus zijn hemelse Vader dankt. We lezen de tekstwoorden. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Tot zover. Gemeente, we gaan in gebed. Vanmorgen in de eerste dienst is de voorbede gedaan, maar de kerkenraad realiseert zich dat ook de voorbede, dat het goed is om het nu opnieuw te doen, vanwege ook dat de gemeente vanmorgen in twee delen opgekomen is en ook meegeluisterd heeft. En daarom willen we graag bidden en opdragen zuster J. Willems-Meijer en ook broeder K. van Zijveren, die komende dinsdag de tweede dotterbehandeling moet ondergaan. We bidden opnieuw ook voor de week van het leven. Dat doen we nooit te veel, eerder te weinig. En dankzegging voor broeder en zuster Meijer Balde, die afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd mochten zijn. We gaan in gebed. Heren, ook deze middag is het uw hand die ons bijeenbrengt. Hier in de kerk en ook thuis, als we verbonden zijn, dan danken we u voor deze momenten om in uw huis te mogen knielen voor u. En dat is uw huis, het huis door u gesticht, de plaats door u gegeven. Heren, u hebt ruimte gemaakt waar geen ruimte was. Het is door uw roepen, het is door uw werk dat er een gemeente is en dat er gepreekt mag worden. Dat uw stem wordt gehoord in onze oren en ook in onze harten weerklank vindt door het werk van uw geest. En zo danken we u, de drieënige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En wilt u ons ook vanmiddag zegenen uit uw volheid. Die volheid die er is door de Heer Jezus Christus en die het ook uitdeelt. Heere, mild en overvloedig. Zo willen wij u vragen, zegen uw woord. Als we luisteren naar het dankgebed van de Heer Jezus zelf, dan doen we dat in het besef dat u in de hemel bent voor ons om te bidden en te danken. En nu mogen wij dit ene gebed van u op aarde overdenken. Om erin te mogen peilen uw hart, uw liefde en uw overgave. Heere, help ons daarbij, want het gaat over u en uw gebed. En dan is bij ons de totale onbekwaamheid daartoe. Maar Heere, u roept om te preken. U roept om uw woord te openen. U roept ook om dat te doen in afhankelijkheid van uw geest. En zo willen we onszelf u de Heere aanbevelen. Zend uw geest uit in onze harten. Ten bate van het spreken en ten bate van het luisteren. Dat ook de kleine kinderen in ons midden mogen horen de diepe zaken, dat uw woorden ook in hun oren klinken. Dat de ouderen het mogen horen, uw gebed. Ja, Heere, en dat we niet anders willen dan ons toe te vertrouwen aan u. Trek ons daarom door uw geest en woord. Zo bidden wij u, Heere, zoals ook in de morgendienst, in de eerste dienst gebeurd is, opnieuw voor de gemeenteleden, waar ook sprake is van zorg en nood. We bidden voor de ouderen, die zo intens ook ervaren moeten de afbraak van de gezondheid, de achteruitgang. Heere, ondersteun hen en dat ook hun ogen op u geslagen mogen zijn. In bijzonder bidden we voor zuster J. Willems-Meijer, gedenk haar in haar hoge leeftijd en ouderdom. En zegen ook haar. We bidden voor broeder van Zijverden, wanneer de tweede dotterbehandeling zal plaats hebben. Komende dinsdag ga met hem mee. En dat ook de behandeling door u gezegend wordt. Dat hij de krachten mag vernieuwen, Heere. Gedenk hem en allen die om hem heen staan. Zo willen we ook opdragen, Heere, en dankzegging doen voor broeder en zuster Meijer Baldé. Wat een voorrecht, 50 jaar. Door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. U gaf het en u geeft het. Om vandaag terug te zien, maar ook om op u de Heere te mogen zien. En dat ze zo de toekomst in mogen gaan. Met allen die om hen heen staan, Heere, schenk ook op deze vier- en gedenkdag uw zegen aan hen. Om ook te mogen weten dat u de God bent die hen samengebracht heeft, samen houdt. Ja, ook Heere, als die band doorbroken wordt, om het dan ook te mogen zeggen. Heere, u bent de God van het leven. En daarom is ook ons gebed nu op dit ogenblik voor hen die dat nu moeten inleven, als de band van het huwelijk doorbroken is, dat het dood scheiding maakte. Heere, gedenk in de rouw, in het verdriet. En dat er ook op u in deze dingen mag worden gezien. En Heer, als het ook op een andere wijze is gebeurd dat een huwelijk verbroken werd, ook die nood willen we bij u de Heere brengen. Want ook dat is nood. En dat gebeurt ook. Heere, ontferm u over ons. Zo willen we ook in deze dienst opnieuw bidden voor de week van het leven. Heere, zoveel nood ook op dat vlak. Rondom huwelijksvorming en rondom hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Gezinsvorming. Bepaalde visies die daarin ook uitmonden in eigen oplossingen. Waarbij kinderen worden weggenomen zelfs uit eigen belang. Uit het binnenste van de moeder. Heere, die zonde is de zonde van ons land. Onder wetgeving goedgekeurd. Een zonde die spreekt en om het oordeel roept. En zo kunnen we niet anders dan bidden, Heere, ontferm u over ons, terwijl wij uw oordelen verdiend hebben. Ontferm u, Heere. En geef allen die ook nog in de frontlinie staan en daarin hulp verlenen, in informatievoorziening, in het hulp bieden zo concreet mogelijk, aan die vrouwen die zwanger zijn en niet weten hoe het moet. Heere, gedenk dat ook uw woord hen mag bereiken. En hulpverlening gegrond op uw woord hen mag opvangen als ze het gevoel hebben in een vrije val te zijn. En niet weten hoe het verder moet. Zo is er zoveel nood veroorzaakt door onze zonden. Heere, zend toch uw woord, want daarin mogen we toch horen uw hart kloppend voor mensen in die nood. Veroorzaakt door zonde, maar u laat u niet afschrikken vanwege onze zonden. U hebt deze gevallen mensenwereld op het oog gehad. En te midden van al die ongerechtigheid en zonden, waarin de dood heerst, bent u gekomen. Heer, hebt u zichzelf gegeven aan het vloekhout. Geef ons dan ook om te mogen zien op u de gekruisigde. En door het zien op u, nu ook in de hemel, onze voorbidder. Hoop te mogen hebben en verwachting. Want dan is het niet alleen dat wat wij zien, maar ook datgene wat nog niet gezien wordt, maar door u wordt gewerkt. Bekering, verandering. Ja, Heere, wat wij niet mogelijk houden, tot in wetgeving toe. Daarom, Heere, sta op en verhef over ons het licht van uw aanschijn. Als zovelen roepen, wie zal ons het goede doen zien? Heere, uw aangezicht in Christus over ons, verhef het en regeer ons. Zo bidden we ook voor ons land, voor onze overheid. Geef wijsheid aan haar in het lijden van ons volk. We bidden voor ons koningshuis, Heere. Wilt u toch werken met uw geest en woord in de harten van hen die door u boven ons zijn geplaatst. Het hart van de koning is in uw handen als waterbeken. U wendt het waarheen u wil. Doe het, Heere. Dat geldt ook voor het hele wereldgebeuren, waarin zoveel verwarring is en onzekerheid. En zoveel geroepen wordt over waar het naartoe moet en hoe de koers moet zijn. Heere, wij horen uw voetstappen. Hij komt om de aarde te richten. En geef ons dan ook bij het horen van uw voetstappen. En de roepstem gaat uit de bruidegom tegemoet. Dat we toch gereed mogen zijn om onze lampen te bereiden. Om met u in te gaan in de bruiloft. Dat we nu toch zullen gaan tot de kopers, de verkopers van de olie. Om daar te zijn waar u het aanbiedt, uit genade en om niet. Genade voor de grootste van de zondaren. Dan mogen we nu op die plaats zijn waar u die olie uitdeelt. Heere, dat het zo ook in ons hart mag stromen. Uw geest, uw liefde. Wij bidden ook voor uw volk Israël. Heer, open haar de ogen voor u de Heere. En u werkt ook in het midden van het volk, uw volk. Want uw beloften zijn vast en onberouwelijk. Heere, zo zien we uit naar die vervulling. Dat geheel Israël zal bekeerd zijn tot u. Zo bidden we ook voor uw gemeente in vervolging en verdrukking. Uw kinderen die lijden om het belijden van uw naam. Omgord ze met kracht. Geef liefde in het hart en vertrouwen op u. En doe ons ook op de plaats waar u ons hebt gesteld trouw zijn tot in de dood. En waar het ons aangrijnst en aanvliegt dat we dat niet kunnen. Omdat we dat fundament onder ons leven missen. Geef dan ook dat we dan met die nood tot u zouden vluchten. Opdat we dan voor het eerst zouden gefundeerd raken op de steenrots. Jezus Christus. Zegen ons, Heere, ook in het uitzien naar uw komst. Want de geest en de bruid zeggen kom. En u zegt het zelf, ja, ik kom haastig. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 116, vers 10 en 11. En dat was precies ook de psalm die we aan tafel hebben gezongen. In mijn gastgezin. Heerlijk om het nu opnieuw te mogen doen. 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen u al mijn gelofte brengen. En 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. En het was zo mooi, er was een boekje bij met een plaatje van een kerkgebouw. En het werd me precies aangewezen onder het zingen. Dat huis. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En nu mogen we zijn, gemeente, in het huis van de Heren. Laten we maar de Heren danken, ook als we thuis meeluisteren. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heren aan. We zingen het amen van de preek Psalm 66 vers 4. Psalm 66 vers 4 en dat na het amen van de preek. Gemeente, wij bidden om veel. we danken. Voor het eten bidden we. Na het eten danken we. En we hebben een biddag en we hebben een dankdag. En onze dankdag ligt weer achter ons. En dat kunnen we begrijpen. Bidden, je vraagt ergens om. Danken, je dankt ergens voor. Danken, gemeente, wat is dat? En doen we dat wel genoeg? Laat het maar een gebed zijn. Heere, leer mij bidden, ook leer mij danken. Want we zien juist ook bij de Heer Jezus dat het danken zo'n belangrijke plek heeft. Hij dankt zijn hemelse Vader. Juist te midden van een situatie waarvan wij zouden zeggen, hé, is dat nou een reden om te danken? Ja, juist als wij dat gevoel krijgen, hé, is dat nou een reden om te danken? Dan moeten wij des te meer alert zijn. Met de ogen, door te lezen, met de horen, om te oren. Wat gebeurt hier? Want dan valt er wat te leren. Hoe wij danken kunnen. In navolging van Jezus. De Heer Jezus dankt zijn hemelse Vader. We lezen dat immers in Matthäus 11, vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader. Jezus dankt zijn hemelse Vader. Drie gedachten vragen onze aandacht. Waarom? Daar gaf ik al iets van aan in de inleiding. De wonderlijke situatie, die gaan we onder ogen zien. Waarom de Heer Jezus gaat danken? Dat geeft ons al heel veel informatie. Ook voor ons. Dat geeft ons ook leerzame lessen over hoe wij kunnen danken. Waarom dankt de Heer Jezus zijn Vader? Ten tweede, waarvoor? En dat zit dan meer ook in vers 26. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En wanneer danken wij met hem mee? En daar is dan meer ook de verwerking van het vervolg. Hoe de oproep daarin tot ons komt. Kom herwaarts tot mij. En hoe ik daaraan gehoorzaam geef. Drie gedachten dus. Bij de Heer Jezus dankt zijn hemelse Vader. Waarom, waarvoor en wanneer dank ik met hem mee? Allereerst waarom? Ik zei al, dat heeft alles te maken met de context, de voorgaande gebeurtenissen, de aanleiding of de reden, hoe je het ook noemen wilt. En die aanleiding, die reden voor zijn dankgebed moeten we zoeken in het ongeloof en in de onbekeerlijkheid van de mensen in Galilea, het noorden van Israël, waar de Heer Jezus in het bijzonder heel veel tijd heeft besteed en heel veel ook zijn liefde aan heeft besteed in het daar, juist daar in Galilea te preken, zijn licht te laten schijnen. En dan horen we ook de Heer Jezus zeggen in vers 20, dat hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren, dat die steden door hem verwijt worden. Hij begint ze te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Chorazin, Bethsaida, de verwijt, verweten door de Heer Jezus. En ook dat hoort bij de Heer Jezus. Inderdaad, hij zoekt het verlorene op en dat is zijn diepst verlangen om te zoeken en om zalig te maken hetgeen dat verloren is. Dat wat niet naar hem vraagt, daar vraagt hij wel naar. Hij zoekt het verloren schaap, hij zoekt de verloren penning, hij zoekt de verloren zoon. Maar met dat hij het verlorene zoekt, komt er ook een andere kant van zijn bediening naar voren. En dat is wanneer het verlorene hem de rug toekeert en niet van hem wil weten, of misschien heel quasi vroom in gesprek gaat en een theologische discussie aan wil gaan, maar het hart ver van de Heere houdt, dan krijg je ook met deze kant te maken van Jezus, zijn verwijten. Hij verwijt hier de steden, Gorizin en Bethsaida. Daar waar zijn krachten het meest geschied zijn. Want inderdaad, daar in Galilea heeft hij heel veel tijd besteed om te preken. Om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Deed hij wonderen waarin de mensen een doorkijkje kregen van het koninkrijk. Dat nabijgekomen is. En terwijl die krachten zo in het bijzonder daar geschieden in die twee concreet genoemde steden, Gorizin en Bethsaida, is er sprake van verwerping. Juist waar het meest zijn krachten geschieden in prediking en wonderdaden, daar is ook het meest verzet aanwezig. En dan zien we dat de Heer Jezus dat ziet en weet en weegt. Het verzet van jongens en meisjes, van ouderen hier in Oude Kerk aan de Amstel. De Heer Jezus weet ervan hoe je met zijn woord omgegaan bent. Want als Gorizin wordt genoemd in Bethsaida, dan hoort Oude Kerk aan de Amstel daar ook bij. Een gemeente die al 100 jaar het woord van Christus mag horen. Generaties opgevoed onder en bij het woord van de levende God. Dan hoort Oude Kerk aan de Amstel ook bij deze namen. Waar zijn krachten het meest geschied zijn. En dan geldt het verwijt ook jou. Dan geldt zijn verwijt ook mij. Nee, en zeg dan niet van, ja, maar ik mag de Heere vrezen. Dat woord is alleen maar bestemd voor de onbekeerden. Lees je Bijbel. Want dan lees ik inderdaad dat de Heer Jezus ook hen verwijt die onbekeerlijk zijn, zoals hier in Matteüs zelf. Of ook elders als we lezen dat de Heer Jezus zich verwondert over hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Dan gaat het over de ongelovigheid en de onbekeerlijkheid bij de onbekeerden die zich verzetten tegen het evangelie en doorgaan in hun zondeweg. Maar er is ook sprake van verwijt door de Heer Jezus uitgesproken aan het adres van de discipelen. Als ze op de opstandingsmorgen in angst zich verschanst hebben achter een gesloten deur. Omdat ze bang zijn voor wat er gebeuren gaat. Wat zullen de Joden nu met ons doen? En dan is het dat Jezus bij hen komt. En dan lees ik in Marcus 16. Toen verweet hij hun ongelovigheid en hardigheid van het hart. Dus het verwijten door de Heer Jezus hoort ook wezenlijk bij zijn werk. En heb je daar ook kennis aan gekregen? Van zijn lieflijke lokstem, zijn nodigen tot zijn heil, tot zijn genade, tot zijn vrede. Maar ook dat je in het verzet wat je openbaarde, ging voelen, hij verwijt mij. Mijn ongeloof. Want met dat hij mij nodigt, kent hij mij ook. Met dat hij mij wil trekken, weet hij ook dat ik zo gebonden zit aan de wereld. En niet als een willoze slaaf. Met uitwendige kettingen. Ja, kan wel helemaal niet anders. Nee, maar als een gewillige slaaf die van binnen geboeid is. En de zonde zo graag doet. Hij weet het, wat mij verhindert. Hij peilt in mijn hart waar mijn verzet vandaan komt. Daarom verwijt hij mij ook, u vanmiddag en jullie, je ongelovigheid. Want we geven zo graag God de schuld. Ja, God moet het doen. God moet mij veranderen. Er moet bekering komen, daar ben ik mee opgevoed. Waar. Maar die God die je oproept tot bekering, geeft ook bekering. En weet dat je bekering nodig heeft. En daarom nodigt hij je en verwijt hij je. Wanneer het nog niet gebeurd is. Want iedere dag dat je onbekeerd leeft, heb je van God gestolen. Elke dag dat je onbekeerd verder leeft en denkt te kunnen leven, daar onttrek je God zijn eer. Want de Heer heeft recht op je leven. En jij hebt geen recht en u hebt geen recht op een onbekeerd leven. Daarom verwijt Heer Jezus. Dat is geen wassen neus. Dat komt uit het diepst van zijn hart. Zijn verwijt omdat hij je kent. En je niet over heeft voor het oordeel. Gemeente, ik was voorheen nog wel gewend om die derde naam er ook zomaar in alle snelheid bij te voegen. Gorazin, Bethsaida, Capernaum. En om het dan als één geheel te nemen. Maar juist in de voorbereiding werd ik er weer bij bepaald. Lezen joh, lezen wat er staat. Laat het binnenkomen. Ik heb het over mezelf. En toen viel mij op inderdaad Gorazin en Bethsaida. Die worden geplaatst tegenover Tyrus en Sidon. Want dan zegt Jezus, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Galilea en boven Galilea, Noord-Israël, daar vind je Tyrus en Sidon. O, als ik daar nu mijn woorden had gesproken, als ik daar nu was geweest, buiten de grenzen van het volk van het verbond, er zou bekering zijn gekomen. U hebt zich als kinderen van het verbond, zich van het woord afgekeerd. O, en dan komt er die aandacht voor Capernaum. Nadat Gorazin en Bethsaida te horen hebben gekregen, dat het Tyrus inderdaad en Sidon draaglijker zal zijn in de dag van het oordeel. O, dan gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Waarom nu dat onderscheid tussen Gorazin en Bethsaida vergeleken met Tyrus en Sidon en hier Capernaum apart genoemd? Nou, dan is het goed om eens een keer daarop in te zoomen en te kijken wat gebeurt er allemaal in Capernaum. En dat lees je in Matthäus 4, als Jezus in de woestijn verzocht is geworden, door de Satan en beproefd komt als vuur gelouterd, uit die verzoeking staande is gebleven, dan lees ik in het vervolg van Matthäus 4 dat Jezus daarna gaat wonen in Capernaum. Matthäus 4, vers 13. Jezus verhuist letterlijk van Nazareth, waar hij opgegroeid is, naar Capernaum. En deze 3 jaar van zijn bediening, deze 3 jaar woont hij heel bijzonder in dit dorpje Capernaum. Daar gaan we het meevoelen. En Jezus komt niet voorbij in Gorazin, in Bethsaida, voor een dag of voor een week. Nee, maar dag in dag uit verblijft Jezus daar in Capernaum. Dat is zijn vaste basis. Daar is zijn huis, daar woont hij. En Matthäus verbindt er ook de vervulling aan van een schriftwoord uit Jesaja. Dat het land wat in duisternis is gezeten, zal een groot licht zien. Zo gaat in vervulling, ook voor de ogen van Matthäus die het opschrijft, dat woord van Jesaja, dat gebied dat juist in het diepste heidendom gezonken was. Daar schijnt het licht van het evangelie. En hier is het in vervulling gegaan. Met dat Jezus gaat wonen in Capernaum, wordt het licht van Gods weeg ontstoken in de inktzwarte duisternis. Van goddeloosheid en afgoderij. En zo werd er wel tegenaan gekeken vanuit Jeruzalem. Het Galilea der heidenen. Nou, dat zegt al genoeg. Het grenst aan het heidendom en het was vermengd met het heidendom. Daar wilde je niet mee te maken hebben. Nee, Jeruzalem, dat was the place to be. Daar moest je zijn. Maar Galilea, daar haal je neus voor op. Jezus wil daar zijn. In Capernaum, notabene. Daar gaat hij wonen. En nu ga ik het toepassen, gemeente. Ik heb al gezegd, ja, Gorazin Bethsaida, daar zijn ze krachtig geschied. Prediking, wonderen. Maar Capernaum, daar woonde hij zelfs. En nu ga ik het opnieuw toepassen op u en mijn leven. Is Jezus een voorbijganger geweest in je leven? Of moet je het meebelijden? Dag in, dag uit. Zondag op zondag is hij bij mij gekomen. Niet als een voorbijganger, maar hij woont te midden van dit volk hier in Oudekerk. Geldt het ook niet van Oudekerk, van u en van mijn bestaan, van mijn leven, van mij, ik ben tot aan de hemel toe verhoogd, omdat Jezus bij mij woont. Voelt u nu dat hier een verdieping wordt aangegeven? Het is groot, zijn wonderen, zijn woorden, zijn prediking, oproep tot bekering. Maar in Capernaum, ook daar in het bijzonder, daar woonde hij zelf. En daar wordt immers toch ook zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Mag ik het anders formuleren? Hier in Oudekerk wordt gepreekt al 100 jaar lang. Maar als je niet bij de kerk hoort, en je weet wel, ja, daar heb je een kerkje waar ze iedere zondag 2 keer heen gaan. Ja, en dat kerkje staat er 100 jaar, en het hoort er echt bij hoor. Of dat je tot die gemeente mag behoren. Dat je van jongs of aan, van kinds of aan, de psalmen hebt geleerd, het woord je eigen is gemaakt. En je het evangelie aan het hart is gelegd. Dan ben je nu tot aan de hemel toe verhoogd. En dat is wat Jezus zegt over Capernaum. En wat hij ook zegt over jou en mijn leven. Tot aan de hemel toe verhoogd. Maar dan volgt hij verder, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Waarom? Omdat die bekering uitgebleven is in je leven. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, dag in dag uit. Dat bijbeltje op je nachtkastje, op school, in de weekopening. Iedere zondag, iedere preek, de zondagschool, de catechisatie, de vereniging. Zo in Sodom die krachten waren geschied. Die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Want waarom kwam het oordeel over Sodom? Waarom is Sodom er niet meer? Vanwege haar zonden die ze aan de hand hield. En als er sprake is van bekering, is er sprake van leven. Dus hier staat de dood tegenover het leven. Onbekeerlijkheid, doorgaan in je eigen weg, is een keuze voor de dood en voor de ondergang. En dan concludeert de Heer Jezus, doch ik zeg u dat het den lande van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan u, want je mag het weten. Zo intens weten wie God in Christus is. Wij mogen weten dat er een God is die genadig is. Genadig voor de grootste van de zondaren. We zijn ermee tot aan de hemel toe verhoogd. Maar nu gaat het erom. Door één keer terugkeer tot God. Dat ik in de hemel mag zijn. Want tot aan de hemel. Laat het maar ons gebed geven, Heere, plaatst u mij toch in de hemel. Goeie vraag, dominee. Tenminste, daar maak ik een vraag van. Hoe gaat dat dan? Nou, Jezus zegt hetzelfde in Johannes 5, vers 24. Die mijn woord hoort en gelooft hem, dat is de hemelse Vader, die mij, dat is de Heer Jezus, gezonden heeft, die komt niet in de verdoemenis, maar is... Dat is een tegenwoordige tijd, is overgegaan uit de dood in het leven. Dus dat eeuwige leven begint dus hier op aarde al. Dat hemelleven, dat echte leven. Wauw. dan ben je in de hemel. Wanneer je bekeert met de verloren zoon, inkeer, afkeer en terugkeer tot God. Nou, dit is de achtergrond, gemeente. De achtergrond van vers 25 en 26. Het ongeloof en de onbekeerlijkheid van de mensen waar Jezus gekomen is met zijn woord. Met zijn opzoeken van zondaren. Met dat hij niemand over heeft voor de ondergang. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. En in dat opzoeken van het verlorene heeft hij het gezien en geproefd. Wijk van mij. Want de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat zijn oud-testamentische woorden. Maar wat hier ook de achtergrond vormt. Jezus proeft en ziet het verzet. Ja, hoe moet het dan verder, gemeente? Hoe moet het dan verder? Nou, kijk dan eens wat Jezus doet. Als die vraag ook naar ons toe komt, hoe moet het dan verder? Wat doet Jezus? In deze omstandigheden gaat hij zijn hemelse Vader danken. Wat een aansporing voor u en voor mij. Om juist nu scherp te luisteren. Waarom dankt Jezus zijn hemelse Vader? In diezelfde tijd, in die tijd van dat verzet, van de verwerping door die steden, dat ze Jezus niet willen omhelzen. Daar dankt Jezus zijn hemelse Vader. Ik dank u, Vader des hemels en der aarde. Ja, wat een leerzame les. Als wij het niet kunnen bekijken, als wij vastlopen, wat doen we dan? Klagen? Of bidden? Dat vinden we dan heel wat, hè? Ik klaag niet hoor, maar ik bid wel. Maar om nu te danken. Ik zie het ook bij Paulus openbaar komen, in notabene in de gevangenis, Filippenzen 1. Dan zit hij daar in de gevangenis. En hij klaagt. Nee, helemaal niet. Hij bidt. Niet in de eerste plaats. Maar het allereerste wat hij doet in de gevangenis in Filippi, in Efeze, is danken. Hij dankt de Heere zo dikwijls als hij hen, dat zijn de Filippenzen, gedenkt. Waarover? Over uw gemeenschap aan het evangelie. O, te midden van die nood en die zorgen mag Paulus God danken. Dat is in navolging van Jezus. Jezus dankt ook zijn hemelse Vader. Professor G. Wisse heeft hier een preek over gehouden. En dan noemt hij ook deze woorden in het gebed van Jezus het rustpunt voor de Heer Jezus zelf. Hier rust hij uit. Hij rust in het welbehagen van zijn hemelse Vader. Daarom ook heb ik dat onze tweede gedachte genoemd. Waarvoor dankt Jezus zijn hemelse Vader? Hij zegt immers in vers 26. Alzo is geweest het welbehagen voor u. En dan zegt misschien iemand, ja, welbehagen. Moeilijk woord. Wat wordt er nou mee bedoeld? Welbehagen, wel dat God zijn raad volvoert. Dat zijn wil niet te stuiten is. Heer, uw wil zal geschieden. En hij bidt dit op dit moment van ongeloof en verzet. Maar ook dit ongeloof, ook dit verzet zal niet het laatste woord hebben. Maar het welbehagen, de wil, de raadsbesluiten van de Heere, die zullen het laatste woord hebben. Zo klemt de Heer Jezus zich vast aan het raadsbesluit van zijn hemelse Vader. dan mag je verder zien dan wat voor ogen is. Dan zie je het verzet. Misschien wel dat je jongen of je meisje al meer kiest voor de wereld. En dat je het voelt, ik ben de grip kwijt. En je kan niet eens meer met je kind praten over de Heer en zijn dienst. En het roept verzet en ergernis op. En je hebt een huis vol ruzie. Ik dank u, Vader. Ja, om dan de Heer Jezus maar te volgen. Mijn zoon is voor u niet onbereikbaar. Alzo is geweest het welbehagen voor u. O, maar het welbehagen, Gods uitverkiezing, Gods raadsbesluit, daar ben ik bang van, want de een wel en de ander niet. En zo moeten we niet over nadenken. De een wel en de ander niet, want dan kom je bij een willekeurig God uit. Een verschrikkelijk God die willekeurig is. Nee, het welbehagen, als we de Bijbel lezen en de catechismus door God gegeven, juist om de Bijbel des te beter te verstaan, maakt duidelijk dat het welbehagen juist de mogelijkheid van het zalig worden inhoudt. Want als dat in zondag 2 beleden wordt, dat er in mij niets is wat naar God vraagt, dat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten, dan volgt erop, tenzij wij door Gods geest van nieuws geboren worden. Het welbehagen dat er nu bij God vandaan komt, dat is een belijden van rust en van zekerheid. Juist op dat plekje waar ik het moet zeggen, Heer, er is niets wat in mij naar u vraagt. Maar u vraagt naar het verlorene. En het verloren is nu zelfs zodanig bezig verloren te zijn dat ze zich verzet tegenover de aanbieding van de genade van Christus. Mijn kind wijkt al verder af van uw woord. Heere, uw welbehagen is voor u. U volvoert uw raad. Ook al lijkt mijn jongen onbereikbaar, maar voor u niet. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Zoals Jezus rust in het welbehagen, om zo ook te mogen rusten in het welbehagen van God. Want daarom kunnen we zalig worden, omdat God de eerste is. En misschien dat ook iemand opmerkt, ja, maar welke garantie geeft dat? Nou ja, laten we gewoon de Bijbel maar lezen. Dat is het beste. We gaan eens kijken hoe dit verder afloopt. En dan ga ik een paar Bijbelboeken verder bladeren. En dan kom ik in Handelingen 9 terecht. Dat is na de kruisiging, na de opstanding, na de hemelvaart, na Pinksteren. En we zijn inmiddels alweer maanden, jaren verder na de opstanding en hemelvaart van Jezus. En wat lees ik dan in Handelingen 9, vers 31? De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelen in de vrezen des Heeren en de vertroosting van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. Wat lees ik daar? Gemeenten. Ja, in Judea, rondom Jeruzalem en Galilea. Dat gebied waar de Heer Jezus nu van zegt, ik verwijt u. En de reden ook waarom de Heer Jezus zijn kracht en rust zoekt in het welbehagen. Wat lezen we hier? Dat er gemeenten zijn in Galilea. Het ongeloof heeft niet het laatste woord. God volvoert zijn raad. God volvoert zijn raad. Ik kan het ook heel persoonlijk maken. Als je bij jezelf opmerkt, niets in mij vraagt naar God. Geneigd om God en mijn naaste te haten, zondag 2. Tenzij wij door Gods geest van nieuws geboren worden. Dat tenzij dat niet langer een ergernis is. Oh ja, maar dan moet ik dus eerst bekeerd worden. Dan moet ik eerst God eraan te pas komen. Maar dat de noodzaak van bekering en het wonder dat God dat geeft, ook daadwerkelijk je grond wordt onder de voeten. God moet het doen. Ja, inderdaad, wat heerlijk. God moet het ook in mijn leven doen. Maar niet als een dode, koude, kille constatering van, en dan wacht ik maar af. Maar met lege, met afgekapte armen. O God, u moet het doen. Ontferm u over mij. Dan zit er in die overgave, in die capitulatie al de ervaring van rust. Want dan kan God alles met je doen. En dan doet hij het beste met je. Dan raak je niet verstrikt in de armen van een willekeurig God. Maar in die God die genadig is. Voor de grootste van de zondaren. Dan neem je niet de toevlucht tot een willekeurig God. Die de ene wel aanneemt en de ander verdoemt. Nee, dan val je in de armen van die God die barmhartig is. Genadig en groot van goede tierenheid. Waarvoor de Heer Jezus zijn Vader dankt het welbehagen. En dan zien we ook namelijk hoe dat welbehagen zijn uitwerking krijgt. Want er zal zegen vallen. Er zal sprake zijn van gemeenten die er inderdaad eerst niet waren. Maar hoe komt dat dan? Waar komen die mensen vandaan? Wat zijn dat voor mensen? O, luister maar. Heren, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. En heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Wijzen en verstandigen verborgen. Deze dingen, dat gaat om die bekering, om dat geloof. Waar die steden dus niets van wilden weten. Deze dingen, bekering, het hart voor de Heer, het leven voor de Heer. En nee zeggen tegen de zonde en Christus te omhelzen. Deze dingen, voor de wijzen en verstandigen verborgen. Dan zie ik daar. En ik weet niet meer wat ik in de afgelopen keer niet gezegd heb, maar dan zie ik in gedachten de fariseeën staan. En dan zeggen ze tegen de tollenaren en de zondaren, wat doen jullie bij Jezus? En dan zeggen ze, deze ontvangt zondaren en eet met hen. En tegelijkertijd stappen ze achteruit en zeggen ze, niet voor mij. Voor mij hoeft dat niet. Ik heb mijn eigen pak van gerechtigheid. Farash, ik ben afgescheiden. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. O, en dan ontvangt hij inderdaad zondaren. En dan eet hij met ze. Maar die fariseer heeft geen behoefte aan Jezus. Och, mag je nu persoonlijk weten als een zondaar. Bij hem ben ik welkom. Zoals ik ben. Met al mijn gebrek. En met al mijn ellende. Het welbehagen van de Heere. Dat God zijn raad volvoert. Wijzen en verstandigen die zich ergeren aan Jezus. Die het zelf kunnen oplossen. Maar de kleintjes. De kinderkens. Die gaan het begrijpen. Overgaven. Je laten leiden. Niet meer komen met allerlei ja maar en ik moet toch ook en ik heb toch benen gekregen om op eigen benen te staan en ik heb toch handen gekregen om te werken en ik mag toch mijn verstand gebruiken. Verhard u niet, maar laat u leiden, zegt Jezus. Worden als een kind. Waar de discipelen met elkaar zitten te bakkeleien over de hoogste plaats in het koninkrijk. Zegt de Heer Jezus, kijk eens hier en plaats een kind in het midden. Indien gij niet wordt als een kind. Gij kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Je maakt je druk om de plek in het koninkrijk. Maar ik wijs je op de deur. De ingang tot het koninkrijk. En daar kom ik in alleen als een kind. Gedragen namelijk door hem die de deur is. De kinderkens geopenbaard, ja, want die gaan het proefondervindelijk ervaren dat ze niet op eigen benen in dat koninkrijk binnenkomen, maar gedragen worden door Hem. Door de Heer Jezus Christus. En wat is dan het welbehagen? Inderdaad, God vervoert zijn raad. En dat ik niet op grond van mijn kennen en kunnen zalig word. Maar dat ik als een kind. Die het uit handen geeft. Die capituleert. Overgeven. Heere, u moet mij zalig maken. En dan is er een God die dat kan. En die dat wil. En zo roept Jezus nadat hij rust gevonden heeft in het welbehagen. Rust ook in het feit, in het gegeven. Ze zullen komen, de kinderkens. Dan gaat hij nodigen. Want hoe komen er nu kinderkens? Aan wie het geopenbaard is. Kinderkens die het gaan ervaren dat ze in dat koninkrijk gedragen worden. Dat ze gaan geloven. Hoe komen die kinderkens nu tot stand? Die afhankelijke mensen. Wel, die komen er nu door de roeping. Door de nodiging. Door het heilige evangelie. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Het komt erop aan voor u en mij. Dat ik met hem mee ga danken. Wanneer dank ik met Jezus mee? O, die roepstem klinkt ook in mijn oren, in uw, in jullie oren. Allen die vermoeid en belast zijn, ja, dat ben ik. Vermoeid door de zonde. Vermoeid ook door het houden van de wet. In eigen kracht. Het zal nooit lukken. Aan de ene kant de fariseer, aan de andere kant de rijke jongeling. Of aan de andere kant iemand die zegt, nou ja, het maakt toch niets meer uit. Ik ben nu helemaal een zondaar, kan beter maar doorgaan. Tot het bittere einde. Ik heb mijn keuzes gemaakt en ik neem de gevolgen voor lief. Dat is ook een belasting. Daar kom ik ook wel eens tegen. Ik ga toch verloren. Juist in die dorpen, kerkelijke dorpen, waar het woord heel intens ingegaan is, kom je deze uitspraak tegen. Verschrikkelijk. Wat een belasting. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Meest ver weg gezondigd of het meest netjes geleefd. Kom tot mij, ik zal u rust geven. En hoe ga ik nu met Jezus meedanken? Vader, ik dank u. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Dat ik niet ga zeggen, Heer, hier ben ik. Hier kom ik op mijn benen. Hier kom ik met mijn handen. Ik neem u aan. Heere, trek mij. Ik zal u nalopen. Heere, houdt u mij vast. Anders loop ik bij u vandaan. Ja, dat ik ga danken, Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Zie je, dat is het welbehagen. Dan weet je bij jezelf, daar is in mij niets wat naar God vraagt. Ook zelfs niet na ontvangen genade. Nog zo in staat om de wereld lief te hebben en te gaan voor het hier en nu. En om zo aards als maar kan te leven. Zodat ik zelfs niet meer het gewicht van de ziel van mijn kinderen voel. Kan het zo ver afzakken in mijn leven, ja. Kom herwaarts tot mij. En dan is mijn gebed, Heer, trek mij. Ik zal u nalopen. Dan ga ik met hem meedanken. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Want het is niet desgene die wil. Nog desgene die loopt. Maar het is des ontfermenden Gods. De Heere is het. Zijn rustpunt, ook mijn rustpunt. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat leer je van hem. Dat is niet iets wat ik ontwikkel. Maar leert van mij. Op de leerschool van Jezus ga ik leren wie hij is. Hij is zachtmoedig. Hij is nederig van hart. En zo vind ik rust voor mijn ziel. In dat danken voor het welbehagen van de Vader. Die zich in Christus aan mij heeft geopenbaard. Die aan mij geschonken is, wat Paulus zegt, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Want het is ook niet na ontvangen genade en nu moet ik en Jezus, wij samen, nee, Hij alleen. Hij is mij ook geschonken tot heiligmaking. Ook geschonken tot volkomen verlossing. Er komt niets van mij bij. O, in dat rust vinden leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ga ik zien wie Hij is. Leren wie Hij is. En mag ik zo op die wijze ook op Hem gaan lijken. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Wat een aansporing nog op het slot. We kunnen er tegen aankijken van de buitenkant. Dan mag ik dit niet meer, kan ik dat niet meer. Niet meer opgaan in de wereld. Maar wat wil je? De wereld gaat voorbij in alle begeerlijkheid. Het gaat voorbij. Je kan nu wel blinken, blaken van gezondheid en tot alles in staat te zijn. Je bent 10 jaar verder en wat blijft er van je over? Je hebt je overgegeven allerlei geneugtes en allerlei verslavingen hebben een plekje gekregen in je leven. Het verwoest je. Het egoïsme, als ik het maar goed heb, verwoest gezinnen, trekt huwelijken uit elkaar. En er blijven eenzame mensen over. Zonder rust, opgejaagd tot en met van de een naar de ander. Zoek je nou die rust? Zijn juk is zacht. Zijn last is licht. Hij is het leven. Hij geeft je het leven. Bij Hem vind ik rust. Bij Hem leef ik echt. Gemeente, Jezus dankt. Mag u ook zo de Heere danken? Amen. gaan de Heere danken en bidden. Heere, u danken wij. Uw woord, uw aanwezigheid door uw geest en woord. En dat u ons opzoekt. Heere, dat het ons ook aan u al meer mag verbinden, of voor het eerst, wanneer het nog niet gebeurd is. En dat we ook de leegte aan de andere kant zullen voelen. En de armoede wanneer wij buiten u ons leven voortzetten. Heere, ook die pijn kunt u toch gebruiken om ons stil te zetten. Herinner ons dan maar. Schud ons wakker. Doe ons voelen dat we een ziel hebben voor de eeuwigheid. En dat we voor u niet kunnen verschijnen zonder de Heer Jezus Christus als onze borg en zaligmaker. Geef zo dat we zo de woorden mogen meedragen. En Heere, dat ons leven toch mag zijn tot eer van u. De week die we ingegaan zijn, Heere, help ons ook in de werkweek. Geef kracht daartoe voor het werk dat u ons opgelegd hebt, wat het ook is. Ook in ons gezin als moeder. Of waar u onze taak ook, en waar u ons ook gezonden hebt om onze taak te volbrengen. Heere, sterk ons erin, ook als we geen werk hebben of ziek zijn of niet meer hoeven te werken. Geef ons bovenal werk aan uw genadetroon. Zegen ook al het ambtelijke werk. Wees Heer ook met het bruidspaar, wat ook samen mag komen met anderen onder uw woord. Zegen de domen die de dienst mag leiden. Geef Heere ook hen die naar het ziekenhuis moeten, onze broeder. Ga met hem mee. En zo leggen we de gemeente maar voor u neer. Waak over haar. En dat er ook verlangen mag zijn. Gebed voor het werk in de gemeente en voor de prediking van uw woord. Dat ook de komende zondag weer opnieuw op de kansel brood mag zijn om uit te delen. Heere, vergeef al het verkeerde, het zondige. Breng ons veilig thuis op de plaats van bestemming. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 64, vers 10. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Thank you. Gemeente, de Heere wil u zegenen en daarom mag ik in zijn naam de namen van de drie enige God op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.